We willen gaan lezen, en ik lees met u uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Dat hebben we al een paar keer met elkaar gedaan. Ik lees het tweede hoofdstuk, 2 Thessalonicenzen 2, vanaf vers 13. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen, door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent, door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft liefgehad en ons met een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Tot zover lezen we uit het woord van onze Heer, dat hij ons ook bemoedigt wanneer wij dit woord overdenken. U hebt meegelezen met uw Bijbeltje, denk ik, in uw Bijbeltje. Het beste is natuurlijk altijd om de Bijbel erbij te houden als er verkondigd gaat worden uit dat woord. Het vingertje erbij. Want de preek is niet tot vermaak, maar is tot opbouw, onderwijs. Daaruit komt soms vermaning voort, er komt vertroosting uit voort. Hoop en blijdschap, het zijn allemaal dingen die vanuit dat woord tot ons mogen komen. Maar om het allemaal te begrijpen is het wel goed om daar aandacht aan te geven. Ja, en het Bijbeltje erbij, Bijbeltje op schoot, vingertje erbij is misschien wel het allerbeste. Ja, een timmerman gaat ook niet zonder hamer op pad, denk ik dan. En ja, hoe kun je voor Gods woord op pad gaan zonder dat woord bij je te hebben? Ik leg het u maar voor. De schrift moet uitgelegd worden. Gods raad, zijn plan moet verkondigd worden. We hebben al 3 diensten gewijd aan die eerste 12 versen uit 2 Thessalonicenzen 2. En we hebben daarin veel mogen zien van het enorme plan van God, van zijn raad. Van de dingen die zullen gaan gebeuren hier op aarde. En ik ben er vast van overtuigd dat wij aan de directe vooravond van die ontwikkelingen leven. Nou weet ik wel, ik ben inmiddels ook al wat op leeftijd gekomen. En 10 jaar geleden, 20 jaar geleden sprak ik daar ook al van. En mijn vader die al bij de Heer is sprak daarvan. En ik heb wel wat met Johannes de Heer te maken gehad en die sprak daar ook al van. Nou, jullie kunnen wel zoveel zeggen, is uw reactie misschien. Maar Paulus sprak er al van. En de Heer Jezus sprak er al van. Maar de tijden zijn in Gods hand. Maar het zijn wel de tekenen der tijden die ons leren dat die ontwikkeling toch wel steeds sneller gaat. En dat er veel gebeurt dat er ons bij bepaalde moet leren dat die profetieën van dat plan van God toch wel heel spoedig vervuld zullen gaan worden. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de opname van de gemeente. Het zou zomaar kunnen zijn, die opname van de gemeente in een atoom van de tijd. We worden van de aarde naar de Heer gebracht op de wolken van de hemel. Daarna zal de antichrist zich openbaren. Nou, de geest van de antichrist die is er al lang. Dat hoef ik u niet uit te leggen. U leest ook de kranten, u ziet de televisie en vult het allemaal maar in. Dat demonische, dat drukt over onze samenleving. Een paar jaar na die opname, wanneer die antichrist zich heeft geopenbaard, dan zal de Heer Jezus terugkeren naar de aarde. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En hij zal zijn stad en zijn troon opeisen. En niemand zal hem kunnen weerhouden. En zijn koninkrijk zal dan beginnen. Wat een pracht toekomst komt eraan. Jeruzalem, zijn hoofdstad, Israël, zijn volk. Die eerste 12 versen van het tweede hoofdstuk, die eindigden, en ik lees dat maar even, opdat zij allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Vers 12 eindigde dus met een veroordeling over al die mensen, laat ik zo maar zeggen, die de kant van de boze hebben gekozen, die de waarheid niet hebben geloofd. Afgelopen maandag las ik een berichtje in Israel Today, een seculiere site, niet te verwarren met de organisatie van Messias-beleidende Joden uit Israël. En ik las de woorden, I do not believe in a theistic supernatural being called God. Ik geloof niet in een theïstisch wezen, in een goddelijk wezen, bovennatuurlijk wezen dat God genoemd wordt. Kort gezegd, ik geloof niet in God. Helaas is dit een vaak voorkomende uitspraak, een levenshouding, mentaliteit. En helaas zo veelvuldig dat het ook weer niet zo opvallend is, maar deze keer toch wel. Want deze uitspraak werd gedaan door Greta Vosper. En dat zegt u waarschijnlijk ook niks. Maar zij is predikant van de United Church of Canada. Nou, dan wordt het wel wat bijzonder natuurlijk. Wanneer ik hier als predikant zou zeggen, ik geloof niet in een super bovennatuurlijk wezen. God genoemd, dat zou wel raar zijn. Ik denk dat ik gauw weggemaaid zou worden hier van deze plaats. Dat kan je niet maken als predikant. Maar zij kon dat wel. En zij schreef verder, God is een metafoor voor goedheid, compassie en gerechtigheid. Een metafoor wil zeggen beeldspraak. Dus God is niet echt, bestaat niet echt, maar we bedoelen daar iets mee. We bedoelen daar namelijk de sfeer van goedheid, compassie en gerechtigheid. De United Church of Canada zit nu met deze domina in haar maag. Ja. Is een typisch voorbeeld van verval van de kerk in de eindtijd. De waarheid dat God is, wordt in ongerechtigheid, want dat is het, ten onder gehouden, schreef Paulus al aan de Romeinen, 1 vers 18. Verder lezend bleek in deze kerk het kruis achter de regenboog weggestopt te zijn. De regenboog is vlag en symbool van de homobeweging. Voor sommige vredesbewegingen staat symbool voor postmodern New Age denken. En daar was dus het kruis achter weggestopt. Verder was deze kerk pro-Arabisch, pro-Palestijns en niet zo pro-Israël. Maar dat had u al wel begrepen dan, denk ik. Deze vrouwelijke predikant noem ik nu maar even een voorbeeld van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden en volgens vers 12 geoordeeld zullen worden. Zij spreken vrijelijk hun ongeloof uit. Ik wil vrijelijk mijn geloof uitspreken. Ik geloof in God en ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon. En ik geloof in de Heilige Geest. En dan kom ik bij onze tekst. Want onze tekst begint met het woordje maar. En het woordje maar in een zin is altijd een kentering, altijd een omslag. Soms moet je een goed gesprek met iemand voeren en dan prijs je hem een beetje omhoog. Hè? Dat doe je goed en dat doe je goed en dat doe je goed. Maar. Ja, en dan, dat is dus die kentering, die omslag. Nou, dat zit hier ook. Ook zo'n verandering, zo'n kanteling. Een andere kant aan het verhaal, maar. Tegenover die in vers 12 bedoelde mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden en daarom veroordeeld zullen worden, daartegenover zijn er ook andere mensen. En dan gaat het om mensen waarvan wij hebben gelezen in die versen. Dan gaat het, dat hoop ik, dat verwacht ik, dat bid ik, daarom sta ik ook hier, dan gaat het om ons. En dat is zo mooi, als je zo'n gedeelte een paar keer leest en je zoekt daar wat over op, en je leest wat andere vertalingen en je kijkt een beetje na wat die woorden in de oorspronkelijke taal hebben betekenen, dan zit daar een logische opbouw in de tekst. Paulus ontwikkelt zijn boodschap stapsgewijs. Laten wij die stapjes volgen. Vers 13 begint dan maar. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Wij, dat is de apostel, samen met Timotheus en Silvanus, zij hebben deze brief opgesteld. Zij vinden dat zij voor de gemeente moeten danken. In het Grieks staat daar eucharisteo, mag u wel weer vergeten, maar ik maak maar even een stapje. In de Rooms-Katholieke Kerk is de eucharistie namelijk een van de belangrijkste momenten van de mis. Wij spreken van het avondmaal. Dat is eigenlijk de tafel der dankzegging. We danken God en wij mogen straks weer aangaan. En dan nemen wij die tekenen van brood en van wijn en dan nemen we dat verlossingswerk van de Heer in gedachten. En dan vult dat ons toch met dankbaarheid. Nou, Paulus is ook vol met dankbaarheid wanneer hij denkt aan de broeders en de zusters tot wie hij zich richt in Thessalonica. Diepe dankbaarheid. Ik ben God dankbaar dat hij jullie heeft gered. Ik dacht bij mezelf, Zijn wij nog dankbaar? Ben ik nog dankbaar dat de Heere God zielen redt? Ben ik nog dankbaar dat de Heer God u, jullie gered heeft? Zo denken we vaak niet over elkaar. Zo over elkaar denken, dan vinden we de een te lang, de ander te dik, de vierde te kort en de vijfde te mager. We vullen van alles van. Maar zit daar nog wel iets van dankbaarheid bij? Dankbaar, de Heere God heeft u, jullie, ons gered. Laten we de Heer daar dankbaar voor zijn. Ik moet eerlijk zijn, het verflauwt wel eens wat. Met als gevolg dat we ook minder gevoelig zijn, dat is de andere kant, voor verlorenheid van mensen. Doet het ons nog pijn dat mensen verloren gaan? Maar ik denk dat moet verbeteren. Als we meer beseffen dat mensen voor eeuwig verloren gaan, dan probeer dat voor te stellen, is niet voor te stellen. Dan word je gemotiveerd en dan word je ook dankbaar voor al die mensen die de Heer God wel hebben leren kennen en in Christus als Vader aanspreken. Mogen de Heere ons bewogenheid geven voor verloren zielen. De dankbaarheid van de apostel wordt met twee woorden uitgedrukt, geliefd en verkoren. Ik ben door God geliefd en door hem verkoren. Hoe is dat? Bij geliefd lezen we in het Grieks weer het woordje agape. Nou, dat kent u denk ik wel. Dat is een liefde die onzelfzuchtig is, onbaatzuchtig. Het is een liefde die geeft. Niet een liefde die vraagt, maar die geeft. En die bereid is om voor de ander iets heel bijzonders te geven. Te laten zien, zoveel hou ik van je. Zo lief, agape, heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, dat heeft de Heere God gedaan toen wij allemaal prachtige, heerlijke, schone, fijne, heilige mensen waren. Nee. Dat heeft hij gedaan toen wij nog zondaren waren. Op het moment dat wij iemand vies vinden, dan denken we nou eventjes de andere kant van de hand. Hè. Maar de Heere God heeft ons helemaal omhelst, mag ik het zo zeggen, toen wij nog vuil van de zonde waren. Zo lief heeft hij u en mij. Mogen de Heere ons zo'n sterke liefde geven voor die verloren mensen om ons heen. Zodat wij ook door dat vuil heen die ander gaan naderen met de liefde van God. En wat werkt dat dan uit als je door God geliefd en verkoren bent? Als je bij hem zo'n plek in die gemeenschap hebt? Waar werkt het naartoe? De apostel gebruikt het woordje verkiezing zelfs. Het bewerkt dat we zalig worden. Een zalig verklaring. Ik heb wel eens gezegd, de paus van Rome schijnt mensen zalig te mogen verklaren. Nadeel is dat je wel eerst gestorven moet zijn. Je moet een wonder hebben gedaan. Dan word je in je bisdom zalig verklaard. Heb je twee wonderen gedaan, dan word je zelfs voor de hele kerk heilig verklaard. Dat is wat de Rooms-Katholieke Kerk leert en wat de paus doet. Ja, dat is toch fijn als je dat mag. Maar Paulus die pakt het allemaal een beetje anders op. Paulus die zegt, God heeft u van het begin verkoren, tot zaligheid in heiliging. Dus Paulus die zegt, je bent al lang zalig. En je bent al heilig. Vanaf het begin. Dus u bent allemaal zalige mensen. U bent allemaal heilige mensen. Ja, zo kijken we ook niet altijd naar elkaar, maar Paulus doet dat wel. God heeft u van het begin verkoren tot zaligheid in heiliging. Dat is ook nog een proces. Maar je hoeft niet eerst te sterven. En je hoeft ook geen wonderen op je naam te hebben. Dat wonder van het sterven, dat was er al lang. Jezus Christus. En we zijn in hem gestorven. En dat wonder is er ook al lang. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. In hem. Vanaf welk begin? God heeft u van het begin verkoren. Welk begin? Sinds wanneer hebben wij deel aan die zaligheid en die heiliging? Beide woorden genoemd. Helemaal los van die pauselijke uitspraak. Nou, het staat er gewoon bij. Door de geest en geloof in de waarheid. Toen u dus tot geloof kwam in de Heer Jezus, hem erkende als de Zoon van God en beleed dat hij voor u, jou, gestorven was, toen dat geloof daar kwam, kreeg je deel aan die nieuwe natuur. Dat gebeurt door wedergeboorte. Tenzij gij wederom geboren wordt, kunt gij het Koninkrijk van God niet zien. zei de Heer Jezus. En Paulus schrijft in Efeze 1, vers 13. In hem, dat is Christus, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, heb je het weer? Namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot het geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus vanaf het moment dat we tot geloof kwamen, kwam die Geest van God in ons. En die heeft ons verzegeld. En die verzegeling houdt in dat wij deel hebben aan die zaligheid in heiliging. Daar hebben we nu al deel aan, ook al rammelt het hier en daar nog. Want we zitten nog in het tijdelijke, in het vergankelijke. Maar we zijn verzegeld en de heerlijkheid gaat komen. Maar het gaat wel weer om waarheid. Waarheid. In deze wereld massaal afwezig. Onze wereld is bedekt met de geest van de komende antichrist. Daarover hadden we het, die eerste 12 versen, allerlei misleiding. De liefde tot de waarheid niet hadden aangenomen. Terwijl je daardoor zalig had kunnen worden. Heb jij de liefde tot de waarheid aangenomen? Nou, toen dat gebeurde, toen je tot dat geloof kwam en toen Jezus Christus, ik ben de weg, de waarheid en het leven, jouw Heer, Heiland en Verlosser werd, heb je deel aan die zaligheid, heb je deel aan de heerlijkheid. Die geweldig, dat is voor ons. Kijk nog maar even naar elkaar. Allemaal zalige, heerlijke mensen. Ik schakel door naar vers 14, dus een vingertje iets opschuiven. Tot die zaligheid en heiliging bent u door God geroepen en u ontvangt het door de Heer Jezus. Er is geen andere weg waardoor mensen behouden moeten worden dan door Jezus alleen. Het valt mij steeds meer op dat men in kerken heel veel spreekt over God. Maar dat je steeds minder de naam van Jezus hoort. Nou, God geloven is op punt toe de duivel ook. Daar word je niet beter van. Je moet Jezus Christus als Heer, als Heiland aannemen. Lees goed wat er staat. Geroepen om de heerlijkheid van onze Heer Jezus te verkrijgen. Dus we zijn tot geloof gekomen. En dan zijn we door God geroepen. En in die roep, wij hebben erop geantwoord. Daar zit ook die belofte versloten om de heerlijkheid van onze Heer Jezus te verkrijgen. Hebt u hem? Wij krijgen deel aan de heerlijkheid van Jezus. Hij geeft ons de heerlijkheid, zo kun je zeggen natuurlijk, we krijgen het van hem, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Het gaat hier om zijn heerlijkheid. De heerlijkheid die de Heer Jezus heeft. Diezelfde heerlijkheid, die is voor u en voor mij, voor ons. Op een andere plaats, en dat is een belofte natuurlijk, schrijft de apostel, dat wij met Christus in heerlijkheid zullen verschijnen. Dan zal die wereld om ons heen, die ons nu uitlacht, beschimpt en vult u maar in, dan zal die wereld om ons heen verbaasd zijn, verwonderd zijn. En met pijn moeten ontdekken dat zij verkeerd zaten, wanneer wij in zijn heerlijkheid verschijnen. Ik heb straks zoveel glans en heerlijkheid bij me, als ook de Heer Jezus heeft. Denk maar een beetje aan de verheerlijking op de berg, was de Heer Jezus ook. En hij veranderde van gelaat en hij begon te glanzen, te glimmen. En er waren Mozes en Elia. En die deelden dus al in die heerlijkheid. En dat is straks ook voor u en voor mij. Dat wordt fantastisch. Ja toch? Alle dingen waardoor we nu nog krom lopen. Alle dingen waarom we nu nog zorg hebben, of pijn en verdriet en moeite. En noem maar de hele catalogus op van mankementen die het leven hier en nu kunnen teisteren. Het zal dan weg zijn. Het zal ingeruild zijn voor de heerlijkheid van onze Heer. En daartoe zijn we geroepen. En ik zeg u, dit is geen metafoor. Dit is geen beeld van een illusie. De hele atheïstische mikmag mag zichzelf dat rad voor de ogen draaien. Maar ik zie mijn Heer. Met eer en met heerlijkheid gekroond. En aan hem heb ik deel. Het is voor mij. Het is ook voor u. Als u Jezus Christus als Heer en Heiland aanneemt van jouw leven. En dat is niet alleen een woord en daad, maar dat is dan ook de weg gaan die hij wijst in zijn woord. En daarom moet u dat woord openen, lezen, overdenken. schuif ik nog een vers door, vingertje bij vers 15. Sta dan vast, broeders. Sta dan vast. Het gaat om volharding. Het betekent eigenlijk, geef niet op. Dat is een belangrijk woord, denk ik, voor gelovigen, alle tijden, maar zeker vandaag. Is er nog volharding? Heb je nog een lange adem? Letterlijk. We passen ons aan de tijdgeest, dikwijls ook binnen de kerk, want iedereen doet het toch? Dat is de norm. Velen doen hun best om het gedachtegoed van de wereld in rap tempo de kerk binnen te brengen. Ik gaf u een voorbeeld, en dat is maar één van de velen. Velen doen hun best daartoe. De dingen van de Bijbel zijn niet meer van deze tijd. Dat is de smoes. Vroeger was dat anders. En dat was vroeger. Einde verhaal. Veel van dergelijke zinnen trekken ons weg bij de overlevering. Paulus roept ons op vol te houden, vast te houden. Houd u aan de overlevering. Onze wereld jaagt steeds naar nieuwe dingen. Nieuwe ervaringen. En haast alles van het verleden van gisteren is per definitie wat afgekeurd wordt door de wereld en de mens van vandaag. En zeker als het in de Bijbel staat, dan wordt het in onze wereld afgewezen. Ik zeg het wel eens vaker, mensen willen alles geloven, mits het maar niet in de Bijbel staat. Maar Gods woord is onaantastbaar. En tegen de tijd dat alle nieuwe dingen van deze wereld verouderd zijn, verroest zijn, afgeschreven zullen blijken, dan is dat woord van God nog altijd fris en groen, waar en betrouwbaar, vast en zeker. Want God laat geen van zijn woorden ledig ter aarde vallen. Sta dan vast. Houd u aan de overlevering, even goed lezen. De overlevering waarin u onderwezen bent door ons woord of onze brief. Dus Paulus wijst de overlevering wel heel specifiek aan. Ons woord en het apostolisch woord, onze brief en het apostolische brief. De Bijbel, zeggen wij nu. Ik kreeg vorige week een mailtje van iemand die met mij in discussie is. Ik heb de discussie maar afgebroken, want soms dan heeft het geen zin meer. Maar hij noemde Paulus een door zichzelf benoemde apostel. Dus Paulus die vond het wel leuk blijkbaar om apostel te worden. Maar dat is ook weer zo'n leugen. Als je de boodschap niet wilt, dan vermoord je de boodschapper. Een menige boodschapper van God werd weersproken, gevangen genomen, gegeeseld, gedood. Ze hebben zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Laten we ons realiseren dat de boodschap, de overlevering, het woord van God, als je daaraan vasthoudt, ons niet populair maakt. En de christenvervolging neemt toe. In het oosten, wacht maar, wij hebben toch ook D66 in aanverwante artikelen. Sta vast. Misschien dat daarom de apostel ons nu wil vertroosten. Als je vaststaat, vasthoudt aan het woord van God, aan de overlevering, zoals we die in de schrift hebben ontvangen. En als het dan moeilijk wordt en als er strijd gaat komen en die gaat komen, weet dan. En dan gaan we naar vers 16, wat een logische opbouw he, in zo'n stukje tekst. Vers 16, en onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader die ons heeft lief gehad, dat lazen we in vers 13, en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Wat een zegen komt daar. Wanneer je door de strijd heen vaststaat in de waarheid, vasthoudt aan de overlevering. En in dat ene zinnetje zit weer een hele preek. Ja, mensen vinden mij soms toch al wat te lang preken. Maar ja, ik kan doorgaan, ik word er enthousiast van. Hier zit een hele preek en ik ga die nu niet houden, maar ik kan toch niet laten om de puntjes even te noemen. Moet u thuis maar verder een preekje over gaan schrijven. Maar God houdt zich met ons bezig. En wij volgen de Heere God. En dan wordt het moeilijk. In dit leven, daar ontkom je niet aan. Maar God geeft troost. Er staat in de Bijbel dat God zelf de tranen zal wissen. Ik heb geen idee hoe ik me dat voor moet stellen. Straks in de hemel zitten we ergens in de zaal. aan tafel, denk ik. En de Heere God komt persoonlijk met zijn witte zakdoek langs om ultranen te wissen. Ja, ik weet niet of ik het zo moet voorstellen, maar hij zal ons troosten. Paulus, die Johannes geeft dat op Patmos al. God zelf zal de tranen wissen. En dan staat er ook goede hoop. Dat zijn details, maar er staat niet eeuwige hoop. Er staat wel eeuwige troost, maar er staat goede hoop. En waarom geen eeuwige hoop? Nou, ik denk dat het duidelijk is. Wanneer we straks in de eeuwigheid zijn, dan ontvangen we die eeuwige troost. Maar dat is waar we nu, en dat is een goede hoop, op hopen. Dus we hebben nu goede hoop, maar zijn we straks in de eeuwigheid, is geen hoop meer. Dan hebben we het. Het zijn kleine nuances, maar ze zeggen iets. En we krijgen dat, die goede hoop, die eeuwige troost, die eeuwige vreugde, die blijdschap. We krijgen die heerlijkheid die zo glanzend is, uit genade, voor niets. Je hoeft er niets voor te doen, alleen geloven. Voor sommige mensen schijnt dat moeilijk te zijn. Maar dat is het, gewoon geloven wat er in dat woord staat. Gewoon geloven dat de Heer Jezus voor u, voor jou gestorven is. Gewoon dat aannemen en zijn weggaan. En daar moet je dan vast in blijven staan. Dat is genade. Omdat je wat er ineens zo'n bijbelversje verstopt zit, is dat niet geweldig? Daarom kan de apostel schrijven, vers 17, mogen uw harten vertroost en u in elk goed woord en werk versterken. Dus mogen uw harten vertroost en u in elk goed woord en werk versterken. En dat is dan de bede aan God. Dat God dat doet. Het woord troost herkennen wij de parakleet. Dat is een benaming voor de Heilige Geest, de advocaat die erbij geroepen is. Dus wanneer daar de boze komt en wanneer daar die zorg is, dan is daar ook die parakleet, die Heilige Geest die ons wil leiden. Wij staan. Versterken, dat wil zeggen bestendig maken. Ja, wat is bestendig maken? Dat wil zeggen dat de afbraak er geen vat meer op heeft. We zijn bestendig. Het kan heel hard plensen, maar we blijven droog. Dat is dat woordje bestendig. De boze kan heel veel doen. Maar de Heere God maakt ons bestendig, versterkt ons, onaantastbaar. En dan keer ik terug naar het begin van onze overdenking. Dat begon met dat woordje maar, die kentering. In dat stukje daarvoor, vers 12, nam ik daaruit, werd gesproken over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die dus gaan voor de leugen. Zij zullen geoordeeld worden. Maar dan zijn er die andere mensen met dat geloof. En die zullen dus bestendig gemaakt worden. Eeuwige troost en heerlijkheid ontvangen. Door genade, door Jezus Christus. En dat is voor u, voor mij, voor ons die geloven. Amen.